Hoofdstuk 6. De buurt. Met een boodschappenmandje aan haar arm liep Minoes over straat. Behalve die eerste keer toen ze was komen aanlopen, had ze deze buurt nooit overdag gezien. Ze kende de stad eigenlijk alleen vanaf de daken en bij donker. En ze kende de achtertuintjes beter dan de straten en pleinen. Ze had de neiging om te sluipen en zich telkens te verschuilen achter een geparkeerde auto of in een portiek. De mensen en het verkeer maakten haar erg onzeker. "Maar ik hoef niet te sluipen," zei ze tegen zichzelf. "Ik ben een juffrouw die boodschappen doet. Daar komt een hondje. Ik hoef niet te schrikken, het is trouwens maar een klein hondje. En ik mag niet tegen hem blazen. En laat ik vooral niet aan de vuilnisbakken ruiken. Ik doe boodschappen, zoals al die andere dames in de winkelbuurt." Van heel ver kon Minoes het haringstalletje ruiken op de groenmarkt en ze liep harder en harder om er gauw te wezen. En toen ze er dichterbij was, liep ze er eerst een paar keer in een wijde kring omheen, totdat ze ineens dacht: "Ik mag visjes kopen. Ik heb een portemonneetje. Ik hoef niet te bedelen en niet te stelen." Ze ging naar de haringman. Hij rook verrukkelijk en Minoes gaf hem tersluiks een kopje. Hij merkte het niet, zo druk had hij het met haring schoonmaken. Ze kocht haring en bokking en makreel, van alles erg veel, en toen ze betaald had, raakte ze nog even met haar hoofd de mouw van de haringman aan. Hij keek een tikkeltje verwonderd, maar Minoes ging verder, op weg naar de bakker. Ze kwam voorbij de school van meneer Smit. De ramen stonden open, ze hoorde kinderen zingen en ze kon de klas zien zitten. Bibi was er ook bij. Nu kwam er een kat op het schoolhek zitten, de schoolkat. "Even neusie neusie," zei hij. Minoes stak haar neus naar voren en voelde de koude roze neus van de schoolkat tegen de hare. Dit was de manier waarop de katten hier in de stad elkaar begroeten, als ze geen ruzie hadden. "Als je me een stukje vis geeft," zei de schoolkat, "dan vertel ik je een nieuwtje voor de krant." Minoes gaf hem wat. "Geweldig nieuws," zei de schoolkat. "De zilvervloot is veroverd door Piet Hein. Zorg dat het in de krant komt." "Bedankt," zei Minoes. Twee huizen verder zat Schele Simon, de Siamese kat van meneer Smit. "Geef me een stukje vis," zei hij, "dan zal ik je iets vertellen." Toen hij het stukje te pakken had, zei hij: "Je moet nooit luisteren naar de schoolkat. Hij zit altijd op school bij de geschiedenisles. Hij vindt het spannend en denkt dat het allemaal pas gebeurd is." "Ja, dat begreep ik wel," zei Minoes. "Maar wat wou je me vertellen?" "Dat," zei Simon. "Het is jullie alleen maar om de vis te doen," zei Minoes. "Maar ik heb gelukkig een heleboel bij me." Nu kwam ze voorbij de fabriek. Het was de deodorantfabriek. Hier werden de spuitbussen met geurtjes gemaakt en het rook er naar vieze viooltjes. Lang niet zo lekker als bij de haringkar. Minoes wilde haastig doorlopen, maar de kat van de fabriek kwam naar haar toe. De deodorantkat was een zoon van de jakkepoes. Hij rook heel erg naar viooltjes. "Je hebt zeker nieuws voor me als ik je vis geef," zei Minoes. "Hoe raad je het zo?" zei de kat. "Je kunt een beetje makreel krijgen." "Ten eerste," zei de deodorantkat, "is de aardigste kantinejongen van de fabriek er zojuist uitgetrapt. Daar staat hij. Hij heet Willem. Erg jammer, want hij was altijd zo aardig voor me en aaide me iedere dag." "Waarom is hij weggejaagd?" vroeg Minoes. "Hij kwam altijd te laat." "Ja, jammer," zei Minoes, "maar het is geen nieuwtje voor de krant." "Oh, niet? Goed, dit was dan ook ten eerste. Nu komt ten tweede. Er zijn plannen om onze fabriek uit te breiden. Ik heb vandaag bij een geheime vergadering gezeten. Deze hele buurt wordt één enorme geurtjesfabriek." "Dat is echt nieuws," zei Minoes. "Dank je wel." "Maar de vergunning is er nog niet," riep de kat haar achterna. "Die moet van de wethouder komen." Veel mensen had Minoes nog niet ontmoet op haar boodschappentocht. Katten wel. En ze kwam er nog een stuk of wat tegen op weg naar de bakker. De bakkersvrouw stond achter de toonbank en er waren een paar dames in de winkel. Minoes wachtte netjes haar beurt af, maar terwijl ze stond rond te kijken, kwam de bakkerspoes Leentje luid mouwend de winkel in uit het woonhuis. "Ze komt op mijn vis af," dacht Minoes eerst, Maar toen verstond ze wat Leentje vertelde. Mauw, mauw, gauw, gauw, riep de poes. Vertel het aan de vrouw, gauw. Minoes ging haastig naar de toonbank en zei... Uw kleine jongetje Jaapje heeft de benzinefles te pakken, boven in uw badkamer. De bakkersvrouw keek haar verschrikt aan, liet de zachte puntjes op de toonbank vallen zonder een woord te zeggen en rende het woonhuis in. Minoes voelde de blik van twee vreemde dames in de winkel. Ze werd erg verlegen en was het liefst gauw weggelopen. Maar nu kwam de bakkersvrouw terug. Het was zo, hijgde ze. Ik kom boven en daar staat mijn Jaapje van 3 met een benzinefles. Hij stond eruit te schenken. Je kunt ze geen moment alleen laten. Dank u wel dat u gewaarschuwd hebt, juffrouw. Plotseling hield ze op en keek Minoes aan. Hoe wist u dat eigenlijk? Vroeg ze. U kon toch niet van hieruit in mijn badkamer kijken? Minoes wou zeggen, van uw poes Leentje. Maar de dames keken zo. Ze hakkelde, ik had er zo'n gevoel van. Nou, in elk geval bedankt. Wie was er aan de beurt? De juffrouw mag wel voorgaan, zeiden de twee dames. Minoes kocht brood en beschuit en ze betaalde. Toen ze de winkel uit was, werd er dadelijk achter haar rug gepraat. Dat is die juffrouw van meneer Tibbe. Het is een secretaresse en ze slaapt in een doos. En ze zit 's nachts op de daken. Een hele vreemde juffrouw. Wel, zei de bakkersvrouw, toen ze het allemaal gehoord had, het mag een vreemde juffrouw zijn, mij heeft ze een geweldige dienst bewezen en daarmee uit. Een halfje bruin, zei u. Intussen zat Tibbe te wachten. Het was nu meer dan een uur geleden dat Minoes de deur uit was gegaan om boodschappen te doen. Enkel brood en vis, dat kon toch zo lang niet duren. Hij zat aan zijn schrijftafel en beet ongerust op zijn nagels. Juist toen hij begon te overwegen of hij haar moest gaan zoeken, ging de telefoon. Hallo, zei Tibbe. Ja, meneer Tibbe, u spreekt met mevrouw Van Dam, van beneden, weet u wel. Ik bel vanuit een telefooncel. Uw secretaresse zit in een boom en ze kan er niet meer uit. Oh, dank u wel, zei Tibbe. Tot uw dienst. Te laat riep hij nog, in welke boom? Maar ze had al opgehangen. Daar hebben we het weer, dat gedonder, riep Tibbe en het draafde de straat op. Eerst maar naar de groenmarkt, daar zijn de meeste bomen. Toen hij er aankwam, zag hij het al meteen. Er stond een heel groepje mensen omheen. Het was niet dezelfde boom van toen, het was een andere, nog hogere. Bibi stond er ook bij, want de school was net uit. Ze werd achterna gezeten door een hond, zei Bibi. Ja, ja, zuchtte Tibbe. Hij kende het. Hoe krijgen we haar weer naar beneden? De haringman is al bezig, zei Bibi. Hij zit al bovenin. Hij helpt haar eruit. Onder grote belangstelling werd Minoes uit de takken geholpen, eerst op het dak van een groenteauto en daarna op straat. Hartelijk bedankt, zei ze tegen de haringman. En ze rook nog een laatste keer aan zijn mouw. Oh, mijn mandje moet hier nog ergens staan. Tibbe pakte het op. Er zat brood in en beschuit en nog een heel klein beetje vis. We moeten er toch iets aan doen, zei Tibbe toen ze thuis waren. Dit kan heus niet langer zo, juffrouw Minoes. Ze zat in een hoekje en keek berouwvol. Het was dezelfde hond weer van toen, zei ze. Hij heet Mars. Het gaat niet alleen om dat bomen klimmen, zei Tibbe. Het gaat om al die katse eigenschappen. U zult dat allemaal moeten afleren. Het was al fijn om door de haringman gered te worden, zei Minoes peinzend. Tibbe werd nog kribbiger, maar voor hij iets kon zeggen riep ze, oh ja, ik heb ook nog nieuws gehoord onderweg. Ze vertelde hem over de uitbreiding van de geurtjesfabriek. Het kalmeerde hem een beetje. Hij had weer iets te schrijven.